Boketov Shamar. Geweldig om hier weer te mogen spreken. En dit keer over een heel saai onderwerp. Saai. De geslachtsregisters. Of liever, hoe een ogenschijnlijk saai onderwerp toch heel fascinerend is. We gaan opnieuw beginnen met Genesis. Want zonder Genesis heeft de Bijbel geen zin. Zonder Genesis kunnen we de kruisdood niet verstaan. Eén man zijn ongehoorzaamheid bracht de dood over de mensheid. Eén man zijn gehoorzaamheid brengt eeuwig leven. Het hart van het kruis is in Genesis hoofdstuk 3. Daarom, als we niet in Genesis geloven, kunnen we ook niet op de hele Bijbel vertrouwen. Als Genesis niet waar is, dan is een toevalligheid onze schepper en zijn de wilde beesten onze voorouders. Genesis betekent bron, oorsprong, begin. Maar Genesis gaat niet over de ontwikkeling van de schepping, maar over de bron. De schepping is niet een toevallig ongelukje. We kunnen niet bevatten hoe groot onze Creator is. In Genesis, het eerste boek in de Bijbel, wordt Satans komst in onze wereld beschreven. En in Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, zijn vernederende verdwijning uit onze wereld. Dus wil Satan, en dat is het Hebreeuwse woord voor de tegenstander, ons weghouden uit deze hoofdstukken en ons ervan overtuigen dat Genesis een mythe is en Openbaring een mysterie. Zodat we ze met rust zullen laten. Als hij ons geloven in Genesis weet te vernietigen, dan heeft hij het fundament van de hele Bijbel vernietigd. De vader van alle leugens wil heersen over de wereld en ons indoctrineren. En hij zal niet rusten om de wereld en ons helemaal te vernietigen. Hij wordt in het Hebreeuws Nagash genoemd. Nagash betekent de schitterende, de sprankelende, de lichtdrager. Eigenlijk naar Lucifer. Maar hetzelfde woord Nagash in het Hebreeuws betekent ook de slang. We gaan vandaag bewijzen, door Gods woord zelf, dat de hele Bijbel, inclusief het boek Genesis, zoals het oorspronkelijk door de Heilige Geest is ingegeven, 100% waar en betrouwbaar is. Ja mensen, we kunnen het bewijzen. Even aanzetten, dat is wel handig. Zoals we al vaker gezegd hebben, om de Bijbel beter te begrijpen, komen we er niet onderuit om wat dieper in op het Hebreeuws in te gaan. Luther zei ooit, Hebreeuws is de bron. Grieks is een klein kronkelend beekje. En Latijn is stilstaand water. En wat gebeurt er als water stilstaat? Gaat stinken. Laat staan hoe het zit met andere talen die daar weer van afgeleid zijn. Door eindeloze vertaling op vertaling naar andere talen toe is helaas de oorspronkelijke structuur van de Bijbel en de Hebreeuwse betekenis verloren gegaan. Een Joods gezegde is, wie de Hebreeuwse geschriften in een vertaling leest, is als iemand die zijn moeder door een zakdoek kust. En Hebreeuws is als een ui. Je kunt hem pellen. En iedere keer ontdek je weer een nieuwe laag. Dus daarom is het onmogelijk de oorspronkelijke betekenis van het Hebreeuws te interpreteren. Laat staan zomaar één op één te vertalen. Bovendien, doordat de betekenis van woorden door de eeuwen heen ook nog veranderen, wordt het nog moeilijker. Ik zal een voorbeeldje geven. Het Engelse werkwoord to let betekende vroeger nalaten, niet doen. Zoals ons woord beletten. Tegenwoordig betekent het precies het tegenovergestelde. Juist wel doen. Let's do it. Engelse woord gay betekende vroeger niets anders dan vrolijk. Tegenwoordig is het homo. Zie je hoe je de mist in kunt gaan met een foute vertaling? Zoals wel eens eerder uitgelegd, hebben de Hebreeuwse karakters ook het equivalent van cijfers. Ik weet niet of je het hier kan zien. Een letterwaarde. Alef is 1, bet is 2, gimel is 3, dalet is 4, enzovoort, enzovoort. En in het Hebreeuws hebben elke letter en getal een bijzondere betekenis. Elk Hebreeuws woord is in feite een rekenkundige som. Laten we weer beginnen met de naam van God. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. In het begin schiep Elohim, God, de hemel en de aarde. Genesis 1 vers 1. En het begin was het woord en het woord was met God en het woord was God. Johannes 1 vers 1 tot 5. We gaan het over Elohim hebben. Eloha is één God in het Hebreeuws. Elohaim is twee goden of tweevoudige God. Elohim is drie goden of eigenlijk drie in één. Dus het Hebreeuwse woord in de eerste zin van het eerste hoofdstuk uit het eerste boek, het woord Elohim, duidt in de oorspronkelijke tekst onomstotelijk op niet twee, maar drie goden. Drie in één, één God in drie personen. Abba, Yeshua ben David, Haruach HaKodesh. Als het nou een tweevoudige God zou zijn, bijvoorbeeld alleen de Vader en de Zoon, dan zou zijn naam niet Elohim zijn, maar Elohaim. Maar zo heet de Hebreeuwse drie in één dus absoluut niet. Dit om misverstanden te voorkomen. Maar hoe kan dat nou? Drie goden in één. Het Joodse volk bidt altijd Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hoor, o Israël, de Heer onze God is één. Kan God alleen één zijn als hij meervoud is? Ja, zo ook heeft een triangel drie zijden. Water heeft drie verschijningsvormen. Stoom, vloeistof en ijs. Toch is het allemaal water. Een mens heeft drie karakteristieken. Lichaam, ziel en geest. Toch is het één mens. Ik legde vroeger aan mijn kinderen uit om, wat is nou de drie eenheid? En dan pakte ik drie lucifertjes en die stak ik aan en ik hield de vlammetjes bij elkaar. En dan was het één. Haalde ik ze uit elkaar, dan waren het weer drie personen. Dat was een goede manier voor hun om het een beetje te begrijpen. Dus haakjes, elk Hebreeuws woord dat eindigt op im is meervoud. En behalve dat, als we een meervoudsvorm in het Hebreeuws hebben die eigenlijk enkelvoud zou moeten zijn, dan gebeurt er iets heel aparts achter de betekenis van dat woord. Zoals Elohim, God, is tegelijkertijd de ene en de drievoudige God. Er is iets heel bijzonders met God. De realiteit van God is zo geweldig, onvergelijkbaar, fantastisch en zoveel meer erachter. Zoveel meer dat geen woord in welke willekeurige taal ook er uitdrukking aan kan geven. Het woord God kan Gods realiteit gewoon niet bevatten. Het woord Elohim zegt ons dat hij onbeschrijfelijk veel meer is dan dat. Hoeveel je ook denkt, hoe goed, hoe prachtig, hoe koninklijk, hoe fantastisch hij is meer. Hoeveel en eindeloos veel verder je probeert te bevatten, buiten je eigen capaciteit, buiten je vermogen. Hij is zelfs groter dan dat. Eindeloos verder achter. Daarbinnen, daarboven, daaronder, daarin, daarbij. Klein beetje Hebreeuwse les. Het woord chaim, leven, is meervoud. Want er is meer dan dit leven hier op aarde. Er bestaat een tweede leven, het eeuwige leven. Rachamim, de genade van God is meervoud. Want er is meer. Want er zijn geen grenzen aan zijn mededogen, zijn vergeving, zijn liefde. Shamayim is meervoud voor de hemel. En er is meer hemel dan we kennen, de zichtbare hemel. En die heeft zelfs zijn grenzen, zelfs het universum. Maar de geestelijke hemel is onbeperkt, onwaarneembaar, onmeetbaar, eindeloos. De hemel is ook hier. Strek je hand maar uit. En je hand is in een andere dimensie. Een tot nu toe onzichtbare dimensie. En er zijn engelen om ons heen. Maar we zien ze niet. Mayim, water, is meervoud. Want er is drinkwater. En waar we als we douchen. Maar ook de rivier van levend water. Ander meervoudsvorm waarvan je zou zeggen, hoe kan dat? Panim, gezicht betekent dat. Gezicht is meervoud, want een gezicht heeft tientallen uitdrukkingsvormen. Blij, verheugd, verrast, uitbundig, verbaasd, maar ook bedroefd, onzeker, pijnlijk, verdrietig, lijdend, boos, woedend. Ga zo maar door. Je hebt niet één gezicht, je hebt panim. Zie je een patroon hierin, in deze woorden? Al deze woorden samen laten Gods perfectie en compleetheid zien en samen vormen ze een openbaring. Chaim, eeuwig leven. Waar zullen we zijn? In de Shamayim, in de hemelen. Maar waar preciezer? In Jerusalem, het nieuwe Jeruzalem. Nu nog in de hemelse gewesten, maar later hier op aarde. En wat stroomt er door de stad? Mayim. De rivier van levend water. En wat mogen we aanschouwen in het nieuwe Jeruzalem? Panim El Shaddai. Het gezicht van de Almachtige God. Vol rachamim. Vol van genade. Onvoorstelbare, overrompelende, nooit eindigende vergeving en liefde. En het concentreert zich allemaal op Elohim. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In alles wat we genoemd hebben over hem. En zoveel eindeloos meer dan we kunnen bevatten. Met geen woord te beschrijven. Een paar jaar geleden vroeg een goede Israëlische vriend, een orthodoxe Jood, op een avond in Jeruzalem aan mij: wat is nou die drie eenheid? Hij zei, ons eerste gebod is Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai en God. Dus er is maar één God en hoe kan je nou drie goden dienen en aanbidden? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heb je ooit geprobeerd het mysterie van de drievoudige eenheid aan een Joods iemand uit te leggen? Met de oude christelijke belijdenis van geloof? Met de apostolische geloofsbelijdenis van Athanasius of Nicea? Of met de 12 artikelen van het geloof? Die zijn allemaal behoorlijk beïnvloed door de Griekse filosofie. Hoe je ook probeert het mysterie te bevatten en uit te leggen, het blijft onmogelijk te beschrijven. En omdat Joden geloven dat er maar één God is, weten ze vaak niet dat Yeshua een vrome Jood was die dit ook geloofde. Toen Yeshua gevraagd werd welke het belangrijkste gebod was, antwoordde hij: hoor, o Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Citerend uit de Shema van Deuteronomium 6. Bij elke Jood bekend, opgerold in de mezuza, aan elke Joodse deurpost vastgemaakt. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Bevestigt Yeshua in Marcus 12, in de versen 28 tot 34. En de Jood zal je met verbazing vragen, geloofde Jezus dat? En dat helpt ons eraan te herinneren hoeveel wij als kerk het gezicht van Yeshua verduisterd hebben naar zijn eigen broeders en zusters. Als je Joodse mensen vraagt of ze geloven dat de Torah het eeuwige woord is en dat God alles schept door Torah, het woord dat met hem is tot in eeuwigheid, dan zullen ze zeggen dat ze dat geloven. De vraag van mijn Joodse vriend is nog steeds een hele moeilijke, maar gelukkig schoot me een verhaal te binnen en dat gebruikte ik voor mijn antwoord. Het gaat als volgt. Het gebeurde in een bar koude winter. Temperaturen beneden de 30 graden onder nul. Meedogenloze wind. Hoge bergen sneeuw bliezen tegen de muren op. Het was te gevaarlijk om naar buiten te gaan. Maar binnen in de boerderij was het behagelijk warm bij het haardvuur. Hoewel de ijsbloemen op de ramen stonden. Ik heb er een plaatje bij. Een jongetje van een jaar of 8 probeerde er doorheen te kijken naar de vogeltjes die buiten zaten, dicht tegen elkaar aangeschoven om elkaar een beetje warm te houden. Ze konden door de kou geen kant op en de jongen had diep medelijden met die kleine vogeltjes die op het punt stonden dood te vriezen. Toen nam hij een besluit. Hij kleedde zich zo warm mogelijk aan. 3 truien, een jas, een sjaal, een grote muts. En hij ging naar buiten om de deuren van de schuur te openen. Tegenover de boerderij. En dat in de hoop dat die vogeltjes naar de beschutting naar binnen zouden vliegen. Huiverde van de kou, moest zijn armen bewegen om zijn bloedomloop op gang te houden. En toen de deuren eenmaal open waren, rende die vlug terug naar binnen. En keek opnieuw door het ijsbeslagen raam, maar de vogels begrepen het niet. Ze bleven waar ze waren. Nu kleedde hij zich nog warmer aan. En ging nog een keer naar buiten, dit keer met brood. En hij strooide zo snel als hij kon kruimeltjes brood van de vogeltjes over de sneeuw in de richting van de schuur. Nu zullen die radeloze vogeltjes het spoor naar beschutting volgen en het overleven, dacht hij. Snel ging hij weer naar binnen, tuurde door het bevroren raam, maar de vogels bewogen zich niet. Anders dan een soort trillen van de kou. In plaats van naar de veilige schuur te vliegen. Toen dacht de jongen, oh, als ik maar 1 ogenblik in een vogeltje zou kunnen veranderen en de taal van de vogels zou kunnen spreken, zodat ik ze zou kunnen helpen en troosten en de weg wijzen en ik ze in de veiligheid van de schuur kon brengen, zodat ze niet dood zouden vriezen. Zie je de parallel tussen God als mens en ons? Na dit verhaal vroeg ik mijn vriend Benjamin, geloof je in Hashem als de Almachtige? Ja, natuurlijk, antwoordde die. Geloof je in engelen? Jazeker, ik weet dat die bestaan. Geloof je dan dat de eeuwig zichzelf kan manifesteren als een engel van de Heer? Ja, natuurlijk geloof ik dat. En weet je dat Haruach, de geest, sprak tot Mozes in de brandende braamstruik voor de Exodus begon? En toen hij het volk door de wildernis leidde, door een rookkolom overdag en een vuurkolom in de nacht. Ja, natuurlijk, dat geloof ik allemaal, zei hij. Toen vroeg ik hem, zou de eeuwige, de almachtige, door de Tora zichzelf niet kunnen openbaren als een mens? En naar de aarde komen om zichzelf bekend te maken aan de mensheid? Zich op een volmaakte manier tonen aan mensen en nog steeds 1 God zijn, zou op die manier Torah niet vlees worden in de gestalte van een mens en toch 1 God blijven? Hij fronste zijn wenkbrauwen en hij antwoordde, ja, ik neem aan dat hij dat kan. Ik heb het zo nog nooit bekeken. Het klinkt logisch, ik moet hierover nadenken. Inmiddels was het al aardig laat in de avond geworden. En we gingen naar onze kamers om te slapen. De volgende morgen kwam hij bij me bij het ontbijt. En hij zei, ik heb de hele nacht niet geslapen. Vanaf dat moment noemt hij me de vogeltjesman. Ik geloof niet dat wij een Jood kunnen overtuigen dat wij het juiste antwoord hebben en zij niet. Wij hebben onze geschiedenis tegen ons. Het vertrouwen van Joden in ons christenen is niet zo hoog. Zij hebben een beter geheugen dan wij van wat er met hun volk gebeurd is. Door alle eeuwen heen. Daarom zal ik nooit onze waarheden opdringen aan Joodse mensen. Behalve als ze er zelf om vragen. En dan kunnen we getuigen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wij hem lief hebben en aanbidden. En daarom ook van het Joodse volk houden. Het gaat ons, volgelingen van Yeshua, om de menswording van Yeshua HaMashiach. Die voor onze zonden zijn leven wilde geven. En als de hemelse hoge priester onze voorspraak is bij de Vader. Hij kwam als mens op aarde. En wordt de zoon van David genoemd. Zoals de blinde bedelaar bij Jericho riep. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En daarom gaan we ons verdiepen in de geslachtsregisters van David. Die uitkomen bij Yeshua. De Joden wisten dat hun verlosser zou komen uit het geslacht van David. God had een eeuwigdurend verbond gesloten met David. Dat zijn troon voor eeuwig zou bestaan. 2 Samuel 7 vers 16. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Dus de verlosser moest uit de lijn van David komen. Sommige theologen beweren dat de Bijbel zichzelf hopeloos tegenspreekt. In het bijzonder in de 2 verschillende uitleggen van de geslachtsregisters van Yeshua in Matthäus en Lucas. Maar Yeshua is de zoon van David via 2 lijnen. Matthäus vertelt de geslachtsgeschiedenis van Yeshua via de lijn van Jozef. Want het grootste gedeelte is geschreven vanuit het gezichtspunt van Jozef. De genealogie in Matthäus 1 bevat 3 delen met elk 14 namen. Waaronder de namen van Rut, afkomstig uit Moab, vijandig volk. Rahab, de hoer, hoewel Israëli's hebben me er wel eens op gewezen. Dat is een vertaalfoutje. Het was niet de hoer, het was de groentevrouw. Maar goed, laat dat even terzijde. Ja, het kan 1 lettertje of 1 jota of titel verschil zijn natuurlijk. Salomo staat in die geslachtslijst, hoewel hij de zoon was uit overspel. En zelfs de slechte koningen van Agas en Manasse die verantwoordelijk waren voor de verbanning van het volk. Het getal 14 staat voor David. Dalet, waf, dalet. 4 plus 6 plus 4 is 14. Dus in die 3 keer 14 namen, in het aantal van zijn voorouders, is steeds de naam van David verborgen. Hier worden als het ware Yeshua's voorouders geadopteerd in de lijn van Messias. Jozef, zijn adoptievader, stamt direct af van Salomo en David. Maar deze lijn is afgesneden van het koningschap. Door een koning met de naam Gonia, Jegonia of Jehoiachin. Jehoiachin, sorry. Afgesneden, want hij was kinderloos. In Jeremia 22, 24 tot 30 kondigt de profeet aan dat er geen afstammelingen van koning Gonia of Jegonia, de zoon van Jehoiakim, zijn. Zo zegt de Heer, schrijf deze man in als kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen. Niemand van zijn nageslacht zal immers voorspoedig zijn. Logisch, want hij had geen nageslacht. En zit op de troon van David en weer heersen in Juda. Deze koning was van de stamboom van David, door Salomo. En Salomo was de laatste koning die over heel het land Israël regeerde. Na hem werd het land verdeeld in 2 koninkrijken. Israël in het noorden met de 10 stammen en Samaria als hoofdstad. En Juda, de 2 stammen, met Jeruzalem als hoofdstad. Uiteindelijk moest de verlosser een nakomeling van koning David zijn. Maar niet via de lijn van de zoon van Jehoiakim. Waarom niet? Yeshua kon niet de biologische zoon van Jozef zijn. En moest daarom buiten de lijn van de zonde van Adam zijn. Want door Adams daad kwam de zonde in de wereld, zegt Romeinen 5, versen 12 tot 19. Dan gaan we naar het geslachtsregister van Lucas. Hij volgde de genealogie van Mirjam, Maria. Want zij was ook een nakomeling uit de stam van David. Maria was Yeshua's biologische moeder via Nathan. Waarschijnlijk de oudst levende zoon op dat moment van David, die een gegronde claim op de troon kan hebben gehad. Maar David koos voor Salomo. Een andere reden waarom Yeshua niet een biologisch kind van Jozef kon zijn. In de eerste plaats had de Heere in het begin van de schepping niet gezegd dat het zaad van de vrouw de verlosser daaruit zou geboren worden, om de kop van de slang te vermorzelen. Ten tweede heeft Jesaja niet geprofeteerd dat een maagd zwanger zou worden en een zoon zou baren. Immanuel, God met ons. Dus het was noodzakelijk voor Yeshua om buiten de lijn van de zonde te staan van Adam door het zaad van Jozef. Interessant. Want Eva had het eerst van de verboden vrucht gegeten toen ze verleid werd door de slang. Maar Paulus zegt, maar het was door de daad van Adam dat de zonde in de wereld kwam. Hij wist klaarblijkelijk wat hij deed en werd daar verantwoordelijk voor gehouden. Yeshua moest zelf zonder zonde zijn. Om het smetteloos lam te worden. Dat de zonde van de wereld zou wegnemen. Zo, dat zou een einde moeten maken aan theologische speculaties over zogenaamde fouten in de authentieke schrift. Het wonder van de menswording is Yeshua. Maar hoe dicht God belichaamd in Yeshua als mens ook bij ons is geweest, Immanuel. We kunnen met geen mogelijkheid God bevatten. God is almachtig, alom aanwezig, zonder substantie of materie, zonder dimensies. De alef en de taf, de alfa en de omega, zonder begin en einde. En als we alleen in tijd proberen te denken, dan kunnen we zijn eeuwigheid in de miljarden ook niet bevatten. Bij wijze van spreken, 1 miljard seconden geleden was het 1950. 1 miljard minuten geleden wandelde Yeshua op aarde. 1 miljard uur geleden waren we in het stenen tijdperk. 1 miljard dagen geleden was er alleen God. Om iets van Gods almacht te kunnen begrijpen en de complexe en minutieuze opzet van de Bijbel, waarin ook die saaie geslachtsregisters een belangrijke rol spelen, om die proberen te bevatten, vertel ik een waar gebeurd verhaal. De letterlijke vertaling van de Bijbel is absoluut noodzakelijk. We hebben al vaker gezien dat de verkeerde vertaling kan leiden tot incorrecte interpretaties, misverstanden en zelfs scheuringen in de kerk. Maar letterlijke vertaling is ook essentieel voor het verband en de constructie. Zoals Gerrit-Jan al eerder uitgelegd heeft, bestaat de opbouw van de Bijbel niet uit ons bekende decimale stelsel, maar uit reeksen van zeventallen. Zeven is een beeld van de geestelijke volmaaktheid. Als de zeventallen verminkt worden, dan wordt de geestelijke volmaaktheid verstoord. Dat toont aan dat het weglaten van bijvoorbeeld het geslachtsregister van Yeshua, een ogenschijnlijk saai gedeelte in het eerste hoofdstuk van Matteüs, afbreuk doet aan Gods woord als geheel. Ik kom nog even terug op wat ik eerder gezegd heb. Elk Hebreeuws woord, maar ook later elk Grieks woord, is in feite een rekenkundige som. Nou, hier komt het verhaal. Ga er maar even goed voor zitten. In de 19e eeuw verscheen er in een van de New Yorkse dagbladen een schrijver van ene Mr. W.R. Laughlin, waarin hij de grondwaarheden van het christendom aanviel en de kampioenen der orthodoxie uitdaagde om voor de christelijke godsdienst de handschoen op te nemen. Hierop verscheen in diezelfde krant een merkwaardig antwoord van ene heer Ivan Panin, dat niet alleen belangwekkend is voor theologen, maar ook voor leken. Hij antwoordde als volgt, ik citeer: de heer Laughlin heeft een oproep gedaan voor een kampioen der orthodoxie om enige feiten aan te voeren voor de waarheid van de christelijke godsdienst. Ik wil hem enige feiten geven. De eerste 17 versen van het Nieuwe Testament in het Grieks behelzen de geslachtsregisters van Jezus Christus en bevatten 72 woorden, waarvan de numerieke waarde 42.364 is, wat gelijk staat aan 6.052 zeventallen. Dit geslachtsregister bestaat uit twee delen. De verzen 1 tot en met 11 behelzen het geslachtsregister van Abraham tot aan de Joodse ballingschap, toen het Joodse volk ophield een onafhankelijk volk te zijn. De verzen 12 tot en met 17 bevatten het geslachtsregister van de ballingschap tot Jezus. Laat ons het eerste gedeelte van het geslachtsregister eens proberen te onderzoeken. De verzen 1 tot en met 11 hebben 49 woorden, of 7 zeventallen, waarvan 42 of 6 zeventallen zelfstandige naamwoorden zijn. Van die zelfstandige naamwoorden zijn 35 of 5 zeventallen eigen namen. Van deze eigen namen zijn 28 of 4 zeventallen namelijk namen van mannelijke voorouders van Jezus. De woorden beginnend van de eerste 5 letters van alfa tot epsilon zijn 21 in aantal, oftewel 3 zeventallen. De woorden beginnend met de tweede 5 letters van zeta tot kappa zijn 14 in aantal of 2 zeventallen. De 49 woorden van deze woordenlijst bestaan uit 266 letters of 38 zeventallen, die op hun beurt met zeventallen onder de letters van het alfabet verdeeld zijn. Enzovoort, enzovoort. Ik sla nu een heel stuk over, want anders dan vallen jullie in slaap. Het is dus duidelijk, al dus Ivan Panin, dat de schrijver van dit gedeelte van het geslachtsregister alles heeft opgesteld naar het zevental. Maar laten we nu eens het geslachtsregister in zijn geheel nagaan. Maar ik wil de lezer niet vermoeien met een opsomming van al die numerieke verschijnselen die hierin voorkomen, zegt meneer Panin. Bladzijden daarmee zouden gevuld kunnen worden. Ik wil er slechts één aanhalen. Alle woorden beginnend met alfa hebben een numerieke waarde van 9.821. Of 1403 zeventallen, enzovoort. Het is dus duidelijk dat niet alleen de eerste 17 versen van het geslachtsregister naar het zevental zijn opgesteld, maar dat het hele geslachtsregister op deze wijze is opgebouwd. Ik moet nog op een ander punt wijzen. De 72 woorden van de woordenlijst komen in 90 vormen voor. Als je de numerieke waarde telt, krijg je 54.075, ofwel 7.725 zeventallen. Laat de heer Laughlin zich eens nederzetten en 300 woorden schrijven op ene vernuftige wijze, zoals dit geslachtsregister. Als hij het in een maand doet, dan houdt hij zich goed. Laat ons echter aannemen dat Matthäus het in een week gedaan heeft. Over wie hebben we het? Ivan Nikolaevich Panin. Geboren 1855 in Rusland. En in 1878 geëmigreerd naar Amerika. En op 27-jarige leeftijd haalde hij zijn masters of literatuurkritieken. Panin was aanvankelijk een felle agnost, maar hij bekeerde zich tot het christelijk geloof in 1890, toen hij fascinerende patronen in Johannes 1 vers 1 ontdekte. Hij werd beroemd door zijn ontdekkingen van numerieke patronen in de tekst van de Hebreeuwse en de Griekse Bijbel. En hij werd vaak de vader van de Bijbelnumerieken genoemd. Meer dan 50 jaar van zijn leven wijdde hij aan diepgaande studies betreffende de structuren van de Bijbel. En hij liet in 1942 op 86-jarige leeftijd 43.000 handgeschreven analyses na. Die zijn tot op heden nog serieus, Natuurlijk werd het scherp bekritiseerd door sceptici, maar tot op heden zijn er geen grondige statistische analyses die nog serieus voor nog tegen Panin's claim strijden. Anderen beweren dat je uit elke willekeurige tekst numerieke patronen kunt herleiden. Maar methoden die dat zouden moeten aantonen, die conclusie kunnen dat niet waarmaken. En we moeten ons ook heel goed realiseren dat Ivan Panin in de 19e eeuw niet beschikte over een zakcalculator, laat staan een computer. Maar hij schreef nog meer aan Mr. Laughlin. Ik geef de korte versie. Ik citeer. In de verse 18 tot en met 25 hebben we het verhaal van de geboorte van Jezus vol zeventallen. Het feit dat de reden van de engel Gabriel ook naar het zevental is opgesteld, maakt deze, om zo te zeggen, een ring in een ring en een rad in een rad. 7.438 zeventallen in nog eens 9.346 zeventallen. Indien de heer Laughlin een soortgelijk verhaal van 150 woorden naar hetzelfde dubbele zevental kan schrijven in 2 maanden tijd, dan levert hij een knap stukje werk. We zullen maar veronderstellen dat Matthäus het in 2 weken deed. Het tweede hoofdstuk van Matthäus bevat het verhaal van de jeugd van Jezus. Met 17.647 zeventallen. Ik noem dit allemaal omdat het allemaal precies op elkaar aansluit. Er is geen letterlijke spel tussen te krijgen. Verschillende personen worden daarin voorgesteld te spreken. Zoals Herodes, de wijze en de engel. En het numerieke verschijnsel is zo nauwkeurig dat er, om zo te zeggen, wel een dozijn ringen in ringen of raderen in raderen zijn, elk daarvan in zich volmaakt en toch een noodzakelijk deel van het geheel. Indien de heer Laughlin een hoofdstuk kan schrijven, zo natuurlijk als Matthäus schreef, doorweven met zo'n massa harmonieuze wiskunde in de tijd van 5 jaar, dan zal hij hard moeten werken. Laten we aannemen dat Matthäus het gelukt is in 1 jaar. Verder is er geen enkele paragraaf van de honderden in het evangelie van Matthäus die niet naar hetzelfde plan is geconstrueerd. Maar met elke paragraaf is de moeilijkheid nog vermeerderd. Niet alleen rekenkundig in vooruitgang, nee, ook in meetkundig opzicht. Want hij tracht zijn paragrafen op zo'n manier te schrijven dat ze in duidelijke vaste verhoudingen staan tot hetgeen vooraf ging en hetgeen erop volgt. Een voorbeeld. Matthäus weet het zo aan te leggen dat hij het laatste hoofdstuk daarin 7 woorden gebruikt die hij tevoren niet gebruikt heeft. En ook gebruikt hij 140 woorden, 20 keer 7, die nergens anders in het Nieuwe Testament voorkomen. Men kan dus makkelijk inzien dat de heer Laughlin enige eeuwen zou nodig hebben om een boek te schrijven dat gelijk is aan Matthäus. Hoe lang Matthäus eraan gewerkt heeft, weet ik niet. En hoe hij erin geslaagd is om het te doen tussen de jaren 33 en 90 na Christus, laat welk verstandig mens ook mij dat maar eens verklaren. In ieder geval hebben we hierin een wonder, een onvergelijkelijk letterkundig, wiskundig stuk werk, bijna onbegrijpelijk. Dat is feit 1 om over na te denken. Feit 2 is echter nog belangrijker. Zoals gezegd, Matthäus gebruikte 140 woorden die nergens anders in het Nieuwe Testament voorkomen. Hoe wist hij toch dat Marcus, Johannes, Jacobus, Petrus, Paulus en Judas diezelfde woorden niet zouden gebruiken? Hij moet dan zeker over het hele Nieuwe Testament hebben kunnen beschikken toen hij dat evangelie schreef. En dan zou hij automatisch de laatste moeten zijn van de schrijvers. Nu wil echter het geval dat diezelfde verschijnselen zich ook voordoen in het evangelie van Marcus. Zelfs een passage die door de heer Waters, een zekere heer Waters, zo triomfantelijk als een vervalsing werd aangewezen, bevat dezelfde numerieke verschijnselen. Dit evangelie van Marcus is dus een ander wonder, een ander weergaloos wiskundig literair voortbrengsel. Wanneer we nu komen bij het evangelie van Lucas, treffen we hetzelfde numerieke verschijnsel weer aan. Hetzelfde is ook het geval met dat van Johannes en ook de schrijvers Judas, Paulus en Petrus gebruiken op gelijke wijze het zevental. We hebben dus niet slechts 2, maar 8 voorbeeldige literatoren die alle achtereenvolgend hebben geschreven. Deze zaak laat zich op geen menselijke wijze verklaren. Wanneer we echter aannemen dat een geest al deze schrijvers heeft geleid, dan is dit probleem zo gemakkelijk opgelost als een wiskundige vergelijking. Hiermee is letterlijk aangetoond dat elke jota en titel in het Nieuwe Testament bewezen zijn. Hieraan zou ik nog willen toevoegen dat met hetzelfde soort bewijs ook de inspiratie van het Oude Testament kan worden bewezen. Einde citaat. Is het inmiddels erg saai? Je mag best in slaap vallen hoor. Dat is goedkoper dan slaapmedicatie. Zullen we verder gaan? Want nu wordt het echt spannend. Ik ga jullie die goddelijke inspiratie in de oude geschriften laten zien door middel van equidistant letter sequence. Equidistant letter sequence. Wat in hemelsnaam is dat? Het zijn letterreeksen die zich op gelijke afstand van elkaar bevinden. Eigenlijk een boodschap verpakt in een andere boodschap. En zoals we al eerder gezien hebben in de nieuwe geschriften, is de hele heilige schrift een gestructureerde samenstelling van zeventallen. In Genesis zien we ook een hele speciale, consequente structuur van 7 keer 7. Is 49. En daarom kunnen we vandaag het bewijs zien, het echte bewijs, dat het hele onveranderde woord van God tot op de letter klopt. Ivan Panin was niet de enige die dit ontdekte. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog herontdekte Rabbi Michael Weismandel wat door andere rabbijnen al in nog vroegere tijden was ontdekt. Rabbi Weismandel was een Torah-geleerde en de leider van het Joodse verzet in Polen gedurende de Tweede Wereldoorlog. En hij was ook een visionair en oprichter van het Europese plan om de Joodse gemeenschap te redden. Hij was de voorloper der codekrakers, zonder behulp van een computer, en publiceerde over numerieke reeksen van letters en cijfers in de Torah. Ik weet niet hoe Rabbi Weismandel het ontdekt heeft, want op dit moment kunnen we dat alleen met gebruikmaking van geavanceerde computermodellen. Hij ontdekte dat er in Genesis een systematische reeks van 7 keer 7 bestaat. Beginnend bij de taf, de Hebreeuwse letter T. En als je weer een reeks van 7 keer 7 is 49 vanaf de taf neemt, van links naar rechts, zoals je schrijft in het Hebreeuws, dan kom je bij de waf, de Hebreeuwse letter W. Dan moet ik erbij zeggen dat de waf kan in het Hebreeuws ook een klank aannemen van O of U. Dus nu hebben we de taf en de waf. Na de volgende reeks van 49 letters staat er een resh, de Hebreeuwse letter R. En na de volgende 49 letters staat er een he, de Hebreeuwse letter H. Nu hebben we de taf, de waf, de resh en de he. En wat zien we? Het is in het rood een beetje moeilijk te zien, maar het is het Hebreeuwse woord voor Torah. Ongelukje in de statistieken. Laten we eens kijken wat er gebeurt bij het boek Exodus. Het schijnt dezelfde systematische structuur te hebben. Taf plus 49 is waf. Plus 49 is resh. Plus 49 is he. En dat maakt opnieuw het woord Torah. Toeval? Of zou het zo ontworpen zijn? Laten we kijken wat er gebeurt in het volgende boek van de Torah. Leviticus. Het voelt bijna als een opluchting, want er gebeurt niets. De letterreeks van 49 werkt hier niet. En dat is vreemd, want geen enkel ander Bijbelboek bevat zoveel directe boodschappen van Yahweh als in dit boek. We komen wel 46 keer tegen de Heer sprak, of zei, of beval. 21 keer lezen we, ik ben Yahweh. 21 keer, ik ben Yahweh uw God. 3 keer, ik ben, enzovoort. Centraal in dit boek staan de offers, de verwijzingen van naar Yeshua HaMashiach. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En het is het werk van de geest om Yeshua te verheerlijken. Het sleutelwoord van dit boek is kadosh. Heilig. En we komen het op zijn minst 87 keer tegen. Het tweede belangrijke sleutelwoord is verzoening. 45 keer komt het erin voor. Het probleem waar alles om draait in Leviticus is dus, hoe kan een zondig mens een heilige God benaderen? Hoe krijgt hij toegang tot God? Wie anders kan een antwoord geven op dit probleem dan God zelf? We geven het natuurlijk niet op, dus we checken het boek Numeri. En er gebeurt iets heel vreemds. We kunnen de letterreeks van 49, die zou moeten beginnen met de taf, niet vinden. Maar wat we wel vinden, is hetzelfde patroon beginnende met de he. Na 49 letters verschijnt de resh. En bij de volgende 49 letters de waf. En als het dan blijkt te eindigen met de taf, dan zien we het woord Torah. Achterstevoren geschreven. En ook het boek Deuteronomium heeft dezelfde letterreeks. Dus we hebben het woord Torah in 4 van de 5 boeken van Mozes gevonden. In de eerste 2 boeken van rechts naar links. En in de laatste 2 boeken van links naar rechts. Maar wat gebeurt er nou met het middelste boek? Leviticus. Moeten we opnieuw bestuderen. We hadden ontdekt dat er geen letterreeks van 49 was in Leviticus. Maar nu zien we een interval van 7. En als we dat patroon consequent volgen, begint het met een jot. En als we nu weer 7 letters toevoegen, krijgen we een he. En na nog eens 7 letters komt de waf. En als we nog een keer 7 letters toevoegen, komen we bij de volgende he. En dat maakt het woord Yahweh, de naam van de eeuwige God. Dus, nu kunnen we concluderen dat de Torah altijd wijst van rechts naar links en van links naar rechts naar Yahweh. Een andere rabbijn, Rabbi Zalman Hurwitz, ontdekte dat de naam van God Yahweh 1820 keer in de Torah voorkomt. Dat is 70 keer 26. En wat was ook alweer de betekenis van 26? Ik heb het wel eens verteld. Het is de naam van Yahweh. 26. Jod, he, waf, he. 26. Yahweh. En weet je nog dat we 26 bordjes in allebei onze handen hebben? En dat we elk van onze handen opheffen om daarmee Yahweh te loven en te prijzen? Toeval? We hebben dus gezien dat Yeshua deel uitmaakt van de drievoudige God, het woord dat vlees geworden is. Volledig mens uit de stam van David, op onnavolgbare en wonderlijk geniale wijze in de geslachtsregisters verwerkt met 7 tallen. Die zelfs al in Genesis begonnen en behalve in de Torah door de hele Bijbel doorvlochten zijn. We hebben ook gezien dat God uitsluitend werkt door Israël, waardoor wij gered mogen zijn. Yeshua kwam naar de aarde als het woord, als Torah. Dus kon hij ook niet komen om Torah, de wet of de profeten af te schaffen. Matthäus 5, 17 en 18 zeggen: ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal niet één jota of titel van de wet voorbij gaan, totdat alles geschied is. Yeshua wil verlosser zijn van de hele wereld via Israël. Als Paulus alle privileges van de Joden opsomt, zien we hoe belangrijk God het vindt om hen hiervoor te gebruiken. Paulus schrijft in Romeinen 9, vers 4 en 5... zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. En de heerlijkheid. En de verbonden. En de wetgeving. En de eredienst. En de belofte. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is wat vlees betreft de Christus voortgekomen. Die God is boven alles. Te prijzen tot in eeuwigheid. Dat is me nogal wat. Het is verbazingwekkend hoe God in de wereld werkt door Israël. God heeft hen niet uitverkoren omwille van henzelf. Of omdat ze groter, machtiger, sterker, heiliger of intelligenter zijn dan andere volkeren. Nou, hoewel. Het is toch wel heel opmerkelijk dat een volk van 0,02% van de wereldbevolking bijna een kwart, 22% van alle Nobelprijzen heeft binnengesleept. Hoezo niet intelligent genoeg? Niet een groot volk. Integendeel, Deuteronomium 7, 7 en 8 zegt: niet omdat u groter was dan andere volken, heeft de Heer liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was de kleinste van alle volkeren. Maar vanwege de liefde van de Heer voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te houden. Als God een volk groter in aantal had moeten kiezen, dan zou hij natuurlijk voor het Chinese volk gekozen hebben. 1,3 miljard. Hij koos voor Israël. Zelfs nadat Yeshua door de meeste Joden was verworpen, zegt Paulus van hen dat ze geliefden vanwege de vaderen zijn. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Onomkeerbaar, niet terug te draaien. Romeinen 11, vers 28. Geliefden van God. Dat is hoe God Israël ziet, ondanks alles. Het zogenaamde ongelovige Israël is geliefd bij de Vader. En daarom zegt Paulus in Romeinen 11 vers 18 tegen de heidenen: beroem u dan niet tegenover de takken van de edele olijfboom. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Paulus weet dat het evangelie eerst voor de Jood is en dan voor de Griek. Hij weet dat de grote opdracht van Yeshua is gegeven aan zijn discipelen, zijn Joodse vrienden. In Matteüs 28 vers 19. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Ga naar de niet-Joden, de heidenen, de ongelovigen. Hen dopend in de naam van Elohim. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de naam van Elohim, de ene drievoudige God. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Yeshua zei dit tegen zijn Joodse discipelen. Met als resultaat dat het evangelie van het koninkrijk zijn weg in de hele wereld vond. Bij zijn hemelvaart vertelde hij zijn Joodse volgelingen in Handelingen 1 vers 8. U, Joodse discipelen, zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u zal komen. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. Het evangelie van het koninkrijk gaat uit van Jeruzalem naar alle hoeken van de wereld. En werd eerst alleen door Joden gepredikt. Zij zijn de kanalen die God koos. Om de wereld te zegenen, werkt hij altijd door Israël. Maar door Gods genade mogen wij, geënt op de edele olijfboom, gevoed worden door haar rijke sappen. En daarom zou ik het fantastisch vinden als we hier met z'n allen namens de volgelingen van Yeshua uit de volken Rut de Moabitische vanaf het scherm mogen citeren. Laten we dat samen doen. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk, uw God mijn volk. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Laten we bidden. Dank u, Heer. Dat we u mogen kennen als onze God en schepper Elohim. Abba, Yeshua ben David, Haruach HaKodesh. Vader, Zoon en Heilige Geest, dank u voor uw veelvuldige vingerafdrukken in uw handtekening in de Heilige Schrift. Zo knap gecomponeerd dat er geen twijfel mogelijk is dat u de creator van het onmogelijke bent. Dank u dat we door uw verlichte dienaren mogen delen in uw unieke mysteries, die alle verstand te boven gaan. Dank u met heel ons hart dat u ons als mens, dat u als mens naar de aarde wilde komen, gelijk aan ons, om in onze plaats onze zonde op zich te nemen aan het kruis. En nu zit u aan de rechterhand van de Vader, zodat we een voorspraak bij de Vader hebben. Dank u dat u uw volk Israël gebruikt, zodat wij, heidenen uit de volken, dichter bij u mogen komen, gered mogen worden en kinderen van de levende God mogen zijn. Amen.